Vanochtend kwam Yvonne even naar me toe over de vaas die ze klaar heeft gezet. En tijdens de dienst heb ik daar even over nagedacht. En wat ze vertelde was dat ze God had gevraagd wat ze door middel van bloemen mocht uitbeelden. En dat ze de indruk had dat de forsythia, dat gele, dat eigenlijk de tegenwoordigheid van God, gewoon God die overal is, vertegenwoordigt. Maar als je goed kijkt, en ik weet niet in hoeverre je het kunt zien van achter, maar dan zitten er hier verschillende tulpen. Gewoon hier en daar een tulp. En in gekleurde tulpen. En wat ze eigenlijk aangaf, en met name ook over profetische woorden, dat God soms van die extra's geeft. Die dingen die misschien in eerste instantie niet opvallen. Maar God wil als het ware dat we gaan schatgraven, dat we gaan zoeken. Wat heeft hij ons te vertellen? Wat wil hij doen? En ik denk dat dat vandaag ook echt gebeurde tijdens de aanbidding. Hij houdt van je en hij laat je nooit alleen. Vandaag wil ik spreken over voorbeden. En ik wil dat eigenlijk doen vanuit de gedachte dat we zijn bezig met het nieuwe verbond. Daar gaat Jacco binnenkort verder over spreken. En ik dacht, ik loop een beetje vooruit misschien. Maar het had eigenlijk te maken met een droom die ik een maand geleden of zoiets had. Waarin er van alles gebeurde. En ik op een gegeven moment in mijn droom kwam er iemand naar me toe en die zei, waarom heb jij niet gebeden? En nou weet ik dat in een droom, als het over personen gaat of over mezelf gaat, dat het niet per se alleen maar over mij is. Maar ik ben er ook zelf mee aan de gang gegaan. En ik had zoiets van, Heer, hoe zit dat? Want ik zoek u de hele dag. Ik spreek de hele dag met u. Hoe kan het dat u zegt dat ik niet genoeg gebeden zou hebben? En ik heb daar echt een tijd mee geworsteld. En ik moet zeggen dat tot vannacht 2 uur wist ik eigenlijk nog steeds niet precies wat ik ging doen. En maar ik had toch het idee dat ik het mag gaan hebben over gebed en over voorbeden. En ik weet dat dat echt op het hart van Annemarie en Arie is. En anderen, Hernani en nog vele anderen. Maar ik wil daar vandaag gewoon over hebben. Het zijn een beetje mijn gedachten, spinsels van de afgelopen weken. Omdat voorbeden is zo'n gigantisch breed onderwerp. Dat kan je niet even in een half uurtje even gauw allemaal neerleggen. Ik dacht, ik ga eerst eens kijken naar verschillende vormen van gebed. En het meest basale, het meest algemene is help! Ik moet zeggen, die heb ik vannacht ook gehad. En dat mag. Als je de psalmen leest, staat het er vol van. Help, Heer, help. Een andere manier van bidden is, geef me wat ik nodig heb. Nou, doen we dat misschien iets anders. Van, Heer, wilt u mij alstublieft geven wat ik nodig heb? Maar als we naar het gebed kijken wat Jezus ons leerde, het Onze Vader, dan staat er, geef me heden ons dagelijks brood. Het is een heel terecht gebed. Ik blijf het bijzonder vinden dat het in de gebiedende wijs is. Dat is totaal anders dan dat wij geleerd hebben. En toch bidden we allemaal het Onze Vader zonder blikken of blozen. Geef ons heden wat we nodig hebben. Brood staat voor de voorziening die we nodig hebben. Hè, ons dagelijks brood, gewoon het eten. Maar eigenlijk ook alle andere dingen die we nodig hebben, gewoon dagelijks. Het staat ook voor genezing. Dus heel terecht als je bidt, geef me wat ik nodig heb. Iets wat ik de laatste jaren misschien aan het leren ben, is om, als ik door mijn stad loop, op mijn werk ben of waar dan ook, dat ik de heerschappij van Gods Koninkrijk wil zien plaatsvinden waar ik ben. Dus dat is wat ik bid. Als ik in de bus zit, als ik loop op straat, Heer, laat de heerschappij van uw Koninkrijk hier komen. En soms kan ik wat verder. Heer, breng vrede in de huizen waar ruzie is en dergelijke. Nou goed, zo kan je een stuk verder. Dat is een manier van bidden. Ook als ik hier op zondagochtend ben, wat ik heel vaak doe, is dat ik bid dat de heerlijkheid van God zal verschijnen. Maar dan voorbeden. Nou, vroeger, toen ik nog thuis was en zo, dan hadden we een soort gebedje. Van Heer, wilt u alle zieke mensen beter maken? En alle mensen helpen die problemen hebben. Ben je er gauw vanaf? Klaar? Amen. Toch? Maar ja, inmiddels ben ik een beetje groter. En ik hoop jullie ook. En kan voorbeden iets meer zijn dan alleen dat. Voordat ik verder ga over voorbeden, wil ik je eerst zeggen, we staan er niet alleen voor. Voorbeden kan je alleen doen, samen doen, maar los daarvan staan we er niet alleen voor. Want de Heilige Geest bidt voor ons. Dat staat in Romeinen 8, vers 26. En ik heb vandaag weer een heleboel bijbelteksten. Sommige zal ik lezen, andere zal ik gewoon even noemen. Maar in Romeinen 8, vers 26 staat, evenzo komt de Heilige Geest onze zwakheden te hulp, want we weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Pleiten is eigenlijk het woord voorbeden. Dus de Heilige Geest bidt voor ons. Maar de Heilige Geest niet alleen. Ook Jezus bidt voor ons. En daar zijn meerdere teksten ook van te vinden. In Romeinen 8, vers 34. Christus is het die is gestorven. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Die aan de rechterhand van God is en die ook voor ons pleit. En in Hebreeën 7, vers 25 staat het nog wat sterker. Daar staat, hij leeft om voortdurend voor hun te bidden. Kun je je voorstellen? Jezus leeft en hij leeft om voor ons te bidden. Ik wilde dat gewoon noemen om ons te helpen daar bewust van te zijn. Want Jezus begrijpt ons. En ik heb heel veel teksten uit Hebreeën. Ook deze tekst komt uit Hebreeën 4. Daar wordt geschreven dat Jezus onze hoge priester is. En dan staat er, want de hoge priester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is in zonde. Dus we hebben niet een Heilige Geest en Jezus die ergens in de verte voor ons aan het bidden is. Maar Jezus die weet waar we doorheen gaan. Die weet wat we meemaken. En daar vandaan bidt hij. Ook nu, voor jou. Hij bidt voor je. Ik moest denken aan een psalm Psalm 100, vers 4, dat zongen we vroeger. I will enter his gates with thanksgiving in my heart, and I will enter his courts with praise. Ik zal met zijn poorten met dankzegging binnengaan, en ik zal komen in zijn hof met lof. Leuk hè, lof. Dat is niet de groente, maar dat is lofprijs. Poorten in de Bijbel. In de tijd van het Oude Testament stond vaak voor plaatsen van verdediging. Het stond voor rechtspraak, handel, juridische zaken, maar in dit geval kan het ook de hemel betekenen. Een hof is vaak een besloten ruimte. Nou, als je de psalm kijkt in de setting waar die staat, dan gaat het over de tempel. Dus in eerste instantie gaat het om het tempelplein. Maar het kan ook een tuin zijn, een besloten tuin of een binnenplaats. Dus wanneer we bidden, zijn er verschillende plaatsen waar we als het ware terecht kunnen. Met dankzegging ga je binnen. Met lofprijs kom je verder. Maar in de troon, in de troonzaal. Of in de poorten. In de tuinen van mijn hart, en dat zal ik straks iets toelichten. En in de privévertrekken van de koning. Want het begint allemaal met intimiteit. Als je kijkt naar het leven van Jezus, dan zocht hij altijd de stilte op in zijn gigantische drukte, al die mensen die genezen wilden worden, die hem wilden horen. Elke keer als hij lees je weer dat hij zich terugtrekt, de berg op gaat, de woestijn ingaat, naar een stille plek gaat om te bidden. En hij zegt ook tegen ons, wanneer jullie bidden, Ga dan in je binnenkamer. Sluit je deur en bid tot de Vader die in het verborgene ziet. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. In Matteüs 6, vers 6. Een binnenkamer, dat is niet zoiets wat wij per se hebben. Maar ik denk dat je je gewoon kan voorstellen zo van... Als je het heel gigantisch druk hebt, misschien is dan het toilet wel je binnenkamer. Anders misschien je slaapkamer. Of een plek waar je gewoon even helemaal alleen bent, waar je niet gestoord wordt. En dat je daar God zoekt. De stiltekamer, ja. Nou, ik ben ooit ergens, toen ik in Toronto was, was ik bij een gezin thuis. En die mensen hadden één kamer en die was helemaal ingericht aan... Ze hadden logees, maar die kamer was helemaal ingericht om gewoon stil te zijn. Je mocht daar niet praten. En er werd muziek gedraaid. Je kon video's zien van de diensten of dergelijke. Maar het was gewoon bedoeld om helemaal stil te zijn. Ik moet zeggen, dat heeft me toen altijd wel heel erg geraakt. En ik denk dat we soms ook best creatief mogen zijn. Van wat is de plek waar ik God kan ontmoeten? Ik noemde al, van er zijn een aantal plaatsen waar je kan komen. De tuin van ons hart en de privévertrekken van de koning. Ik denk dat het boek Hooglied, een bijbelboek wat gaat over... in eerste instantie gewoon een bruidegom en een bruid. Maar het is ook het beeld van Christus en zijn gemeente. Het boek Hooglied vertelt eigenlijk heel veel van tuinen. De tuin waar je God kan ontmoeten. En ik hou heel veel van de Passion Translation. Ik heb daar wat zitten puzzelen. Ik kan natuurlijk niet de dichterlijke manier die hij gebruikt, kan ik dan zo overnemen. Maar onder andere in Hooglied 4 vers 16. Dan zegt de bruid tegen de bruidegom, de gemeente tegen Christus. Laat je opwekkende adem waaien over mijn leefde, totdat ik je volledig toebehoor. Blaas op me met de wind van de geest. Je hoeft me niets te besparen, terwijl je mij jouw tuin maakt, vol met fruit. Houd niets terug, totdat ik jouw geur verspreid. Wandel met mij zoals je wandelde met Adam in jouw paradijstuin. Kom en proef de vruchten van jouw leven in mij. En dit is maar een klein stukje van Hooglied, maar het staat vol met de tuin, de plaats waar je God kan ontmoeten. En in Hebreeën 6 vers 18, ook weer uit de Passion Translation. En nu rennen we zijn hart binnen. Dat is de privévertrekken van de koning. We rennen zijn hart binnen om ons te verbergen in zijn trouw. Dit is de plek waar we zijn kracht en troost vinden. Want hij bekrachtigt ons, zodat we dat kunnen grijpen wat van tevoren al was vastgelegd. Een onwankelbare hoop. Maar waar ik vandaag eigenlijk vooral naar wil kijken is naar de troonzaal en de gebeden in de poorten. Ik las ergens terwijl ik aan het voorbereiden was, dat voorbeden is op audiëntie gaan bij de koning. Nou, ik zat daar een beetje over na te denken en ik heb wat gegoogeld en zo. En een van de dingen die ik vond was een plaatje van een, ik geloof koning Xerxes of zoiets dergelijks, uit het oude Perzië. Zien de koning zitten op zijn troon. En dan zie je allemaal mensen geknield daarvoor. Ze brengen cadeaus. En in feite doen ze daar smeekbeden. Als je nou inderdaad denkt aan het verhaal van koningin Esther in de Bijbel. Met koning Xerxes. Dat zij op een gegeven moment voor hem verschijnt. Met het risico dat als het hem niet zint, dat de kop eraf gaat. Ik bedoel, dat was nogal iets. Een audiëntie bij de koning, dat is toch wel iets anders dan als we nu bij onze koning op bezoek zouden gaan. En nog steeds, ik denk dat als we nu bij onze koning op bezoek gaan, dan krijgen we ook eerst van tevoren hoe we hem moeten aanspreken en dergelijke. We kunnen niet zomaar even, hallo, daar ben ik, binnenkomen. En bij die audiënties in de oude tijd was het gebruikelijk dat je, althans was het zo dat je totaal afhankelijk was van de gunst van de koning. Hoe staat zijn pet vandaag? Als er een hele rij mensen staat, is die bereid om datgene te doen wat ik nodig heb of vandaag niet. Maar wij zijn Gods kinderen. Wij zijn bevrijd van een slecht geweten. En ons hart is gereinigd. Wij zijn gezeten met Christus in de hemelse gewesten. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dus wij hoeven niet als smekeling per se de troonzaal binnen te komen. Ik denk dat het meer is dan audiëntie met de koning. In Hebreeën 4, vers 16 staat: laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Ik moet zeggen dat dat in het verleden voor mij die vrijmoedigheid voor de troon van genade toch nog een beetje dat beeld in zich had van, van audiëntie bij de koning. En ik dacht, weet je, ik zoek eens wat gebeden op van wat daar gebeurt voor de troon of in de poort. En hoe mensen op verschillende manieren God ontmoeten daar. Allereerst Daniël, in Daniël 9. Daniël is in ballingschap, dus zit niet meer in zijn eigen land. Hij staat als jonge, is hij uit Jeruzalem gehaald en zit daar nu in Babylonië. En hij leest dat die ballingschap 70 jaar zou duren. Dat leest hij in de profeet Jeremia, in het boek van de profeet Jeremia. En ineens raakt hem dat heel erg. En dan staat er: ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken, in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Dit is eigenlijk het beeld van audiëntie bij de koning in de oude tijd. Hij richt zich voor God. En wat hij dan doet is, hij begint eerst God te vertellen wie God is. En vervolgens zegt hij: wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. En wij hebben niet geluisterd. Dan moet je denken, Daniël was eigenlijk nog een jonge jongen toen hij uit Jeruzalem weg werd gehaald. Maar hij vereenzelvigt zich hier met het volk van God en zegt: wij hebben gezondigd. Niet zij, maar wij. Maar wat je hierin ziet is allereerst die verootmoediging. Hij vernedert zichzelf voor God. Dan geeft hij de belijdenis wie God is. Hij neemt dan die verantwoordelijkheid. Hij vereenzelvigt zich met het volk en doet smeekbeden. Er is ook een andere manier om voor Gods troon te staan in gebed. En dat is als het ware meedoen met wat er gebeurt. Ik hou heel erg van het boek Zacharia. En in het hoofdstuk 3 gebeurt iets heel bijzonders. Zacharia die ziet een droom of een visioen. En hij is daar in de hemel. Hij staat eigenlijk voor de rechterstoel van God. En daar ziet hij de hoge priester Jozua. En deze hoge priester Jozua, daar stond de engel van de Heer. Hij stond voor de engel van de Heer. Dat is vaak Jezus, als dat zo genoemd wordt. Met aan zijn rechterhand Satan, die tegen hem pleitte. Dus Satan bidt natuurlijk niet voor Jozua. Maar zegt: dit heeft hij verkeerd gedaan, dat heeft hij verkeerd gedaan, zus heeft hij verkeerd gedaan. Maar de engel van de Heer zei tegen Satan: de Heer zal je het zwijgen opleggen. Hou je kop. De Heer heeft Jeruzalem, die Jeruzalem heeft uitgekozen, zal jou het zwijgen opleggen. Nu was Jozua, die hoge priester, en nou een hoge priester die was altijd, die moest zich heel erg heiligen, die moest schone kleren dragen. Nou, als je dat allemaal leest in de Bijbel, heel, heel uitgebreid. Maar wat hier staat is: nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. En deze zei, die engel zei tegen de mensen die bij hem stonden: trek hem schone kleren aan. Nou, dat gebeurt. En wat ik heel erg leuk vind, is wat Zacharia dan zegt. Zacharia zegt van: maar zou die niet ook nog een tulband moeten hebben? Dus Zacharia die neemt als het ware, die neemt deel aan wat daar gebeurt in de hemel. En dit is in het Oude Testament. Maar als Zacharia dat deed, dan mogen wij dat ook. Hij kijkt wat het perspectief van God is. Hij ziet wat het perspectief van God is. Hij ziet de rol van Christus, die engel des Heren, die Satan het zwijgen oplegt. En hij neemt deel aan wat er gebeurt. Een andere manier vanuit de troon van God bidden is in autoriteit. Ik vind heel mooi wat Jacobus schrijft in hoofdstuk 5. Elia was een mens, net als wij. En hij deed een vurig gebed. Of eigenlijk zat er maar gewoon, hij bad. Dat het niet zou regenen. En het regende niet op aarde 3 jaar lang. 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vruchten voort. Ik weet niet of wij die fase al bereikt hebben. Dat we bidden, het regent 3 jaar niet meer. En we bidden nog een keer en het regent. Ik weet ook niet of we dat willen, maar even om het idee. Er zijn misschien dagen dat we dat best eens zouden willen. Wat is dan voorbeden? Nou, ik heb van alles gelezen en ik heb er zelf ook over nagedacht. Ik denk dat voorbeden is allereerst het zoeken van de hartslag van de Vader. Wat ligt er op het hart van de Vader? En om dat uit te bidden. Ik denk dat dat gewoon heel kostbaar is. Wat houdt God bezig? Hoe kijkt God naar dingen? Soms dan komen mensen naar je toe, wil je voor me bidden of wil je dit of dat? En natuurlijk wil je dat. Maar wat zegt God in een situatie? We zien het soms maar zo beperkt. Wij denken, ik heb genezing nodig. Dat is een voorbeeld uit mijn eigen leven. Dat ik dacht op een gegeven moment, ik heb genezing nodig van depressie. En God genas me inderdaad, maar genas me van iets heel anders. En ging daarna met mijn depressie aan de gang. Dus we weten soms niet wat... Moet ik zeggen... We denken soms dat God iets op een bepaalde manier wil doen, of dat God iets bepaalds wil doen. Maar het is zo belangrijk om het hart van God te zoeken. Wat is er op zijn hart? En dat vervolgens uit te bidden. God verlangt ernaar om met ons samen te werken. Hij zegt in Ezechiël 22, vers 30. En dit is eigenlijk heel triest. Ik heb gezocht naar iemand die een muur in de stad kon bouwen. Die voor het land in de bres wilde springen. Opdat het niet zou worden vernietigd. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. God zegt hier, het gaat heel slecht met het land. En hij zegt, ik heb zo gezocht naar iemand die zou staan en zegt van, hé, maar ik ga voor mijn land staan. Ik ga hier op de bres staan. God, red mijn land. Zoals Daniël dat doet eigenlijk. Hij zegt, wij hebben gezondigd. Niet zij, wij hebben gezondigd. En uiteindelijk, Jezus is het gigantisch grote voorbeeld. Hij heeft gezegd, ik sterf. Laat mij maar sterven. En hij deed het. Zodat wij een relatie met de Vader kunnen krijgen. Zodat wij bij de Vader mogen komen. Het ultieme bres, degene die in de bres is gestaan voor ons. Hoe kunnen wij dan op de bres staan? En weet je, dat zijn best dingen waar ik soms aan denk. Als ik denk aan wetten die soms aangenomen zijn. De abortuswet bijvoorbeeld. Dan kan ik bidden van, Heer, waarom hebben zij dat gedaan? Of dat hebben zij gedaan, straf ze ervoor. Maar ik kan ook zeggen, Heer, waar was ik eigenlijk? Wat heb ik gedaan? Ik heb gezondigd. Misschien heb ik geen abortus laten uitvoeren. Maar... En was dat ik ook niet in de Tweede Kamer of Eerste Kamer? Maar wat is mijn verantwoordelijkheid? Heb ik verantwoordelijkheid genomen? En kan ik dat nu in gebed? Als ik denk aan de verkiezingen die er straks gaan aankomen in onze stad. Zie ik het wel? Zal het wel? Of ga ik verantwoordelijkheid nemen? Heer, wat wilt u? Wat is uw hartslag voor mijn stad? Het gaat natuurlijk om nog veel meer dingen. Dingen die je gewoon dagelijks tegenkomt. De mensen om je heen. De gemeente, de voorgangers. Vervolgde christenen. Je familie, je vrienden. Het kan natuurlijk nog veel verder gaan. Maar ben jij bereid om op de bres te staan voor mensen? In plaats van te zeggen, zij hebben het verkeerd gedaan. Zeg van, Heer, ik sta hier voor ze op de bres. Neem daarin het voorbeeld van Jezus en ik ga voor hun staan. Zodat de Vader als het ware even de klus kwijt is, om het maar even oneerbiedig te zeggen. En jou ziet. En weet je, ik zei al, dit zijn een beetje gedachtenspinsels. Het is helemaal nog niet... Een deel is voor mij wel helder, deel heb ik ook gedaan. In het verleden ook wel, maar het zijn ook dingen die gewoon groeien. En die verder kunnen. En waar je steeds dieper in mag gaan. Steeds hoger in mag gaan. Wat is je basis van gebed? En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Allereerst vreugde. Weet je, Vroeger had ik het idee dat voorbeden en zo eigenlijk heel zwaar was. Een beetje depressief eigenlijk. En we hadden toen ook, dan zat je in een gebedsgroep en ik zit gewoon zo niet in elkaar. En dan bad de één en dan bad de volgende en dan bad de derde. En iedereen herhaalde elkaar ook. En dat ging dan zo door. En dan had je op een gegeven moment iedereen gehad en dan moest je zelf ook nog eens een keer. En ik vond het altijd verschrikkelijk. Het was gewoon mijn stijl niet. Als dat wel zo is, nou, dan moet je dat, hè, dan ga ervoor. Maar wat ik belangrijk vond, is dat ik ontdekte op een gegeven moment van, hey, maar voorbeden kan gewoon ontzettend leuk zijn, omdat je samenwerkt met God. Je ziet wat hij doet en je gaat daarin mee en dan gebeuren er dingen. We mogen bidden vanuit rust. Als je leest in Hebreeën 4, dat gaat helemaal over de rust die God ons wil geven. We mogen bidden vanuit verwachting. Jezus zegt in Johannes 16, vers 23, alles wat jullie de Vader zullen bidden in mijn naam, zal hij u geven. Dat betekent niet per se dat je moet gaan bidden voor een mooie auto of zo. Maar wat je bidt in overeenstemming met zijn hart, dat zal hij je geven. Je mag voortdurend bidden. Jezus heeft op een gegeven moment, hij vertelt een gelijkenis over een, hij noemt hem de onrechtvaardige rechter. En een vrouw die bij hem komt en nou ja, een verzoek heeft. En die rechter die heeft daar echt helemaal geen zin in. Maar die vrouw die blijft zo zeuren dat die rechter op een gegeven moment zoiets heeft van, nou ja, dan moet het maar. En Jezus zegt, als die rechter al zo is, hoeveel te meer zal je vader de dingen geven waar je om bidt. Maar, zegt hij, het kan soms wel heel lang duren. Dus we moeten gewoon voortduren, we mogen door blijven bidden. Als we voorbeden doen, mogen we dat doen vanuit het perspectief van God. Hoe kijkt God naar bepaalde dingen? Wat is het verlangen van de Vader? En weet je, vanuit de Bijbel kunnen we al heel veel halen. We hebben een deel ook al gezongen. Allereerst, als je bidt voor iemand in je familie die niet gelooft, dan is het niet zo dat jouw verlangen om die persoon gered te zien groter is dan die van God. Want God wil niet dat er iemand verloren gaat en hij heeft Jezus al gegeven. Hij heeft alles al gedaan en hij doet alles om jouw geliefde te bereiken. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil ons een hoopvolle toekomst geven. Hij wil genezen, staat in Matteüs 8, vers 3. Hij wil dat we een heilig leven leiden. Hij laat ons nooit alleen. Gods gunst is op ons. In Lucas 2, als de aankondiging gedaan wordt van Jezus' geboorte, dan staat er eigenlijk dat God welbehagen heeft in mensen. Hij vindt je leuk. Zijn gunst is op je. Hij is altijd voor ons, dat hebben we gezongen vandaag. En al zijn beloften zijn ja en amen. En ik denk dat als je alle beloften zou gaan lezen in de Bijbel en je die gaat pakken voor wanneer je voorbeden doet voor mensen, voorbeden voor anderen, dat je echt dingen gaat zien gebeuren. Matteüs 10, vers 7 zegt, het koninkrijk van de hemel is toegankelijk, zo dichtbij dat je het kunt aanraken. En ik denk dat we soms het idee nog hebben, ik had het idee, laat ik het daarbij houden. Ik heb eigenlijk moeten ontdekken dat God zo dichtbij is. En soms met bidden kan het nog wel eens lijken zo van, ik bid hier en God is in de hemel ver weg. En oké, dan luistert hij, dat had ik dan nog wel geleerd. Maar op de een of andere manier, dat hij zo dichtbij is. En een vertaling kan zijn, hij is zo dichtbij als de adem die ik inadem. Dus God weet elk moment, elke gedachte, alles wat ik zeg, alles wat ik doe. Ook in mijn voorbeden. Hij is erbij. En dit is eigenlijk wat ik vandaag ook wilde meegeven. Weet je, veel van ons doen voorbeden en dat is gewoon heel goed. En geniet ervan en doe het ook vanuit de openbaring die God jou gegeven heeft. Het is niet zo van, nou moet je het zus doen of dan moet je het zo doen of je moet, weet ik van wat. Doe het vanuit de openbaring die God je gegeven heeft. Maar er is altijd een mogelijkheid om hoger te gaan en dieper te gaan. En misschien dat wat ik nu ga zeggen, dat het misschien een beetje, nou, dat misschien nog te hoog of te diep is voor je. Dan laat het rustig liggen en ga gewoon God zoeken en ga zijn hart zoeken. Maar in 2 Korinthe 5 vers 17 staat dat wij een nieuwe schepping zijn. Een nieuwe schepping in deze vertaling betekent dat we iets zijn geworden sinds Jezus ons gered heeft, wat nog nooit eerder voorgekomen is. Dus van een gewone mens zijn we door Christus iets geheel nieuws geworden. We moeten nog gaan ontdekken wat dat is. We zitten vaak nog vast aan wat we gewend zijn. Maar, en nu raak ik me langzaam maar zeker mijn stem kwijt. Maar als we bidden, in hoeverre laten we ons bepalen door wat we zien, wat we zien op het nieuws, wat we horen, wat mensen ons vertellen. En eigenlijk, wat we dan doen, is dat we kijken vanuit hier en dan bidden naar de hemel. Maar omdat we een nieuwe schepping zijn, gezeten met Christus in de hemelse gewesten, mogen we leren en ontdekken, we zijn al in de hemel, wat gebeurt daar? En dat vervolgens uitbidden over de situatie. Uitbidden over de aarde. Er staat ook dat de duivel geen macht meer over ons heeft. Dat staat in 1 Johannes 2 vers 14. En ook dat is iets wat we ons bewust moeten gaan worden. We laten ons nog zo vaak kisten door wat de Satan doet. Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen van ja, ik heb zoveel strijd gehad deze week. Ik heb het zo moeilijk gehad. En ja, dat kan en de strijd is er. Maar in feite, als we ons bewust gaan worden dat Satan al verloren heeft en dat hij onder de voeten is van Christus en daarmee ook onder onze voeten, hoeven we niet meer bang te zijn. En kunnen we gaan staan in de autoriteit die God ons heeft gegeven. Sorry. En dan, ik zei het in het begin al, we staan niet alleen. De Heilige Geest bidt voor ons. Christus bidt voor ons. Maar Hebreeën 12 vers 22, die vertelt ons nog wat meer. Hij zegt, jullie zijn genaderd tot de berg Sion. En tot de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. En tot 10.000-tallen van engelen. Die zijn om je heen, die 10.000-en van engelen. Een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. Het is nog een ontdekking wie dat zijn. En tot God, de rechter van over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. Dat zijn de mensen die voor ons gegaan zijn, die al gestorven zijn. De christenen die al gestorven zijn. Die zijn allemaal om ons heen, daar horen we allemaal bij. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan Abel. We hebben nog niet gepakt wat God allemaal voor ons heeft. We hebben nog geen idee. En als we voorbeden doen, mogen we gaan ontdekken wat God voor ons heeft. Hoe God kijkt. Er is zoveel meer te ontdekken. En ik denk dat we daarin, als we, weet je, wat ik eerder al zei, van bid gewoon, als je bidt, doe het vanuit de openbaring die je hebt gekregen van God. Maar wees je ook van bewust dat er nog veel meer is, en dat je nog veel meer mag ontdekken. En dat ook voorbeden een gigantisch avontuur is met God. Ik heb niet zoveel gesproken over hoe je dan moet bidden en wat dan de praktische dingen. Maar ik zei al, het is een heel gigantisch groot onderwerp. Maar ik denk dat er gigantische schatten zijn. Eigenlijk hetzelfde als dat stuk van die bloemen. Die tulpen die erin zitten. Misschien dat ik het nu even het beeld verander. Zo van als je het hebt over het hele onderwerp voorbeden. En dan zitten er van die kleine diamantjes in, als het ware. Wat je mag gaan ontdekken. God is zoveel groter dan we ons kunnen voorstellen. En zijn hart klopt voor iedereen, voor jou, voor je geliefden, voor je vrienden, voor je collega's op je werk. Voor mensen die je gewoon dagelijks tegenkomt. Voor onze stad. Als ik nu Nijmegen binnenrij, vroeger, jaren geleden, dan als ik Nijmegen binnenreed, dan had ik altijd het idee dat ik een zwarte wolk binnenreed. Ik voelde altijd een beetje depressief als ik de stad binnenreed. We zijn op een gegeven moment gaan bidden voor Nijmegen en hebben geproclameerd, Nijmegen, je bent mooi, want dit is de manier waarop God je ziet. Nu, als ik Nijmegen binnenrijd, geniet ik ervan. Ik vind het heerlijk om over de Waalbrug te gaan. En wat me opvalt, is dat steeds meer mensen ook zeggen van Nijmegen is een mooie stad. Nijmegen mag er zijn. Dit is het hart van God. En dat is wat we mogen gaan ontdekken. Wat is het hart van God in situaties? En ik wil je daarmee zegenen. Als je bidt, kijk wat het hart van God is. Amen.